Goedenavond, luisteraars, kijkers. Heet u allen hartelijk welkom. En hier in de kerk zijn er maar een paar, maar allen die thuis met ons verbonden zijn, wensen wij van harte God zegen toe deze avond waarop wij nader stilstaan bij de reformatie. Thema van de avond is sola scriptura. Door de schrift, door het woord alleen. En wij gaan zingen Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Naar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht. Door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. 119, vers 45. Wij lezen gedeelte uit de tweede brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat u door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat u ontvloden bent het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En u tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel u het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt bent. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijk ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat u na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want er zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest, toen we met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En u doet wel dat u daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. Als tekst voor vanavond lezen wij 2 Petrus 1 vers 19. We hebben het profetische woord dat zeer vast is en u doet wel dat u daarop acht hebt, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Sola scriptura, door de schrift, door het woord alleen. We zullen nu samen de Heere om zijn zegen vragen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, we komen zo midden in de week, deze week waarop wij de reformatie herdenken tot u. We mogen vanavond in het bijzonder stilstaan bij de betekenis van uw woord. En wat dat zeggen wil, dat wat in de reformatie zo heel nadrukkelijk is naar voren gebracht, sola scriptura, met de andere sola, sola fide, sola gratia, sola solo Christo. Heren, wij bidden u, geef dat we vooral ook dat sola, ook in dat sola scriptura mogen verstaan. En wilt u dan ook naar ons toekomen vanavond, in het luisteren naar uw stem. Schenk ons uw heilige geest in het spreken, in het luisteren, in het orgelspelen, in het zingen, in de huiskamer, in de ziekenkamer, waar dat dan ook is. Ontferm u over ons allen. Heren, ontferm u over hen die ziek zijn. We dragen ze allen aan u op. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, verlaten, die rouwdragend zijn, treuren over een smartelijk verlies, een wond die nooit overgaat, die nooit geheeld wordt. Wilt u de balsem van uw woord daarin gieten en in alle noden, angst en pijn u onze liefde en genade schenken, en dat wij te midden van alle droefheid die er is in deze wereld, ook in deze wereld waar het corona zo huishoudt, Heere, wilt u daarin tot ons komen en ons nabij en goed zijn, en geef dat uw woord een lamp voor onze voet mag zijn en een licht op ons pad, en dat we mogen verstaan wat Petrus ook door dit woord, nee, wat u door dit woord tot ons te zeggen hebt. Wij hebben het profetische woord, en het doet wel dat u daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Wilt u ons daartoe vermanen? Wilt u dat ons ook leren? Om daar acht op te slaan. En daar net zo lang acht op te slaan, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. U hebt dat gegeven aan Maarten Luther in zijn tijd. En dat is voor velen van grote betekenis geweest. In de eerste plaats voor hemzelf. En hij mocht dat licht dat is opgegaan in die Turm Erlebnis, zoals we dat noemen, in die torenervaring, geeft dat licht dat toen is opgegaan, ook als het ware, nog door hem heen mag stralen en ook voor ons van betekenis mag zijn. Dat wij in het herdenken van de reformatie toch vooral ook mogen zien op wat u daarin tot de wereld van die dagen, maar ook tot ons vandaag te zeggen hebt. Geeft dat het overdenken van wat er toen is gebeurd, dat ook voor ons vandaag van betekenis, van geestelijke en eeuwige betekenis mag zijn. Want u weet het, Heer, hoeveel er is in deze wereld dat ons aftrekt van uw woord. En dat wij, ja, zo vaak met heel andere dingen bezig zijn. En de waarde en de schatten van uw woord toch niet zo bevatten. Niet zo, ze houden ons zo niet bezig. Denk aan de gelijkenis van de schat in de akker. Er was iemand die bij geval, toen hij aan het werk was op een akker, op een schat stootte. En hij ging heen en verkocht alles wat hij had om die akker te bemachtigen. Maar het ging niet om die akker, het ging om die schat. En geef het, Heere, dat het ons ook daarom te doen zal zijn. Om de schat van dat woord te mogen bevatten. En dat we daarop zo lang acht zullen geven, totdat die schatten van uw woord ook voor ons gaan schitteren. En dat het maar niet iets is wat wij in het voorbijgaan tot ons nemen, maar dat het iets is dat door de overdenking van dit woord bij ons naar binnen gaat. Heere, zegen ons allen. Hier in de kerk, maar ook bij alle mensen thuis. Allen die met ons verbonden zijn. Heere, zegen hen allen. En geef dat het goed mag zijn om zo nader stil te staan, in de eerste plaats bij uw woord, maar dan ook bij het gedachtegoed dat in de reformatie zo'n grote betekenis heeft gekregen. Heren, verdienen doen we dat niet. Luther heeft dat ook op allerlei manieren wel beleden. En dan kwam daar ook wel achter. Dat het alleen maar door genade was, als u zich over hem wilde ontfermen. En dat is het voor ons ook. Het is alleen maar genade. Als u ons onze schuld vergeeft. En als u ons doet zien op het kruis van onze Heer Jezus Christus. En wij door zijn wonden, door zijn striemen, geestelijk, dan mag het ook zijn lichamelijk genezing mogen ontvangen. Heere, verblijd ons zo door uw goddelijke daden. En zegen ons met uw genade en met uw liefde. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat we dit woord nader zullen overdenken en stilstaan bij wat de Heere in de reformatie ons gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 81, daarvan het achtste vers. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen, of ge op mijn gena in uw tegenheen, op mijn naam alleen, en daar gaat het nu even om, en mijn woord zoudt bouwen, dat op deze manier ook dat sola scriptura in ons hart en leven gestalte krijgt. Psalm 81, vers 8. Thank you. Gij hebt het profetische woord. Gij doet wel dat u daarop acht hebt, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Het profetische woord, dat zeer vast is. Ja, komt Petrus er zo bij om te zeggen dat zeer vast is? Dat wil ik om te beginnen toch onder uw aandacht brengen. Pas als we geloven dat dat profetische woord zeer vast is, dan is dat voor ons ook een reden om daarop acht te hebben. Dat is niet zomaar wat. De vastheid daarvan heeft Petrus met name ontdekt. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is in de ontmoeting met de Heer Jezus natuurlijk al veel eerder gebeurd. Maar met name, en dat haalt hij aan in deze brief waarvan we dat eerste hoofdstuk hebben gelezen. Daarin haalt hij aan dat hij met Johannes en Jacobus op de heilige berg is geweest. En dat hij daar de heerlijkheid en de majesteit van Christus heeft aanschouwd. En dat dan samen met hem Mozes en Elia aanwezig waren die met hem gesproken hebben over zijn exodus, over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Maar het heeft zo'n ontzettende diepe indruk op hem gemaakt dat hij zei, laat ons drie tabernakelen maken voor u, een en voor Mozes, een en voor Elia een. Hij wist niet wat hij zei, maar dat geeft natuurlijk wel uiting aan dat wat hij op dat moment beleefde. Dit is zo'n belangrijk moment, dit is zo'n bijzondere gebeurtenis, dat wil ik vasthouden. En dat komt als hij deze brief dan schrijft, dat komt dan kennelijk in zijn hart weer terug. En ja, wat heeft dat te zeggen voor de vastheid van het woord? Mozes en Elia hebben gesproken over zijn exodus, zijn uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Ja, en dan denken wij daarbij natuurlijk aan zijn lijden, zijn sterven, zijn kruisiging, zijn uitgang uit dit leven die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Heeft hij daar gehoord? De Heer Jezus had het al eerder gezegd en heeft het daarna nog weer eens gezegd. Maar daar is het wel op een hele bijzondere manier naar hem toegekomen. En vervolgens heeft hij die woorden die Mozes en Elia gesproken hebben, en die de Heer Jezus ook gesproken had, over zijn lijden en sterven, zijn kruisdood. Hij heeft vervolgens ook de vervulling van dat woord gezien. Kijk, wij mensen kunnen wel eens wat zeggen. Ja, en dan zeggen wij, ja, hij zegt het dan wel. Maar het is maar de vraag of dat uitkomt. Het is ook maar de vraag of het waar is. De Heer had natuurlijk zelf al wel eens gezegd, meer dan eens gezegd. Als er iemand wat voorspelt en het komt niet uit, dan heb ik hem niet gezonden. Maar als het wel uitkomt, dan is dat de bevestiging van de autoriteit van dat woord. En dat is nu hier het geval. Mozes en Elia hebben dat gesproken. En de Heere heeft dat in het lijden en in de kruisiging en in het sterven van de Heere Jezus bevestigd. Het is vast en zeker waar. En wij hebben zijn stem gehoord. Als er van de hemel gebracht is geweest. Toen we met hem op de heilige berg waren. En dat die stem, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat woord. Dat zeer vast is. Daar heb je dan ook acht op te geven. Dat is de reden waarom hij dat zo zegt. Gij hebt het profetische woord. En u doet wel dat u daarop acht hebt. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit woord, dit profetische woord, dit gezaghebbende woord, heeft, ja, als je er goed over nadenkt, het sola scriptura dik onderstreept, en dat heeft de reformatie tot stand gebracht. Je vraagt, waar komt die kerkhervorming, waar komt die reformatie vandaan? Dan moet je zeggen, dat komt van dat woord, van dat vaste, van dat betrouwbare woord. En dat heeft Luther in zijn leven mogen ontdekken. Het speelt zich af zo rond 1512. Dus dat is 5 jaar voordat hij zijn 95 stellingen aansloeg aan de slotkapel van de Wittenberg. Dat houden wij als de datum van de reformatie. Of het begin van de reformatie. 31 oktober. Maar er ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. En waar we het nu over hebben, dat speelde zich af in 1512. Dus dat is 5 jaar van tevoren. En wat was het geval? We weten van een gesprek dat Johan van Staupitz, het was zijn biechtvader, hij was ook hoogleraar in de Wittenberg, maar hij was al wat ouder geworden en hij wilde die taak graag overdragen. En hij had daarbij in gedachten om dat over te dragen aan Luther. Hij heeft dat ook aan Luther kenbaar gemaakt, maar voorwaarde daarvoor was wel dat Luther zou promoveren. Je kon niet zomaar hoogleraar worden. En ja, Luther wilde daar in eerste instantie niet van weten. En zei tegen Johan van Staupitz, ik besterf het als ik daaraan denk. Het was voor hem veel te groot en veel te veel en veel te hoog. Maar goed, het is toch wel zo ver gekomen. Hij is gepromoveerd en hij is bij een plechtige gebeurtenis dan ook benoemd tot doctor, en zo noemde die dat dan ook later, tot doctor in de Heilige Schrift. En hij moest daarbij gehoorzamen aan zijn opdracht. Hij heeft dat ook bij die plechtigheid belooft dat hij daarbij zou blijven. Dat hij de schriften zou onderzoeken en zou uitleggen. En hij heeft later zich daar ook steeds op beroepen. Als hij gedachten vond in de Bijbel die niet strookten met dat wat hij in de kerk ontdekte en tegenkwam, Dan zei hij altijd, daar beriep hij zich dan op, dan zei hij altijd, ik ben doctor in de Heilige Schrift. Dat is mijn ambt. En dat heeft hem ook op dat spoor gebracht. Ik wil daarmee zeggen, dat wat er met Luther is gebeurd, dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar dat heeft wel een voorgeschiedenis. En dat is op zichzelf, moet je zeggen, een wonder dat dat toch ook in die toenmalige katholieke kerk wel toch zijn invloed heeft gehad. En dat nota bene toch ook Luther, toen was er van een reformatie nog gesproken, dat Luther dat ook plechtig beloofd heeft. Dat hij zich zou houden aan de uitleg van het woord van God en van niks anders dan dat. En ja, daar heeft hij zich dan ook inderdaad aan gehouden. Hij begon met het onderzoek van de psalmen. Hij heeft een college gegeven in de psalmen. En een van de dingen waar hij op stuitte, dat was dat woord in een van de psalmen, red mij door uw gerechtigheid. Nou, dan begonnen de vragen natuurlijk al van, hoe kan God mij nou redden door zijn gerechtigheid? Want hij eist van mij dat ik aan zijn gerechtigheid voldoe, en daar voldoe ik niet aan. En vervolgens heeft hij de Romeinenbrief bestudeerd. En in die Romeinenbrief stuitte hij op Romeinen 1, vers 16 en 17. Gerechtigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hij verstond die woorden niet. Gerechtigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Hij begreep niet dat dat een evangeliewoord zou kunnen zijn. Hij heeft dat woord gerechtigheid Gods verstaan in, laat ik het zomaar zeggen, in een wettische zin. Hij zag daarin gerechtigheid, net als in dat psalmwoord, gerechtigheid die God van een mens eist, maar die hij niet kan voldoen. Hij zegt, hij haatte dat woord gerechtigheid Gods, dat ik volgens de gewoonte der doktoren geleerd had te verstaan in de zin van een gerechtigheid die ieder het zijne geeft, waarbij de rechtvaardige God dus de zondaren en onrechtvaardigen straft. Maar ik voelde dat ik, ofschoon ik als monnik onberispelijk leefde, maar dat is dan voor het uiterlijk, voor Gods aangezicht een zondaar was, met een allerslechtst geweten, en dat ik er niet op kon vertrouwen door mijn genoegdoening verzoening te vinden. Dat was natuurlijk de gedachte, dat je door nauwgezet te leven, door je gebeden te doen elke dag, door de Bijbel te bestuderen, door boete te doen, door te biechten, enzovoorts, door, nou, van alles, al die regeltjes die toen golden, de gedachte was dat je daardoor een zekere voldoening zou kunnen geven en daardoor genoegdoening bij God zou kunnen ontvangen. Ja, hij las dat woord, dat evangeliewoord, het Romeinen 1, het tegenovergestelde, dat botste met wat hij zelf ervoer. Daarom had ik die rechtvaardige en zondaars straffende God niet lief, maar ik haatte hem. Het is ook een schok om dat te lezen. En ik verzette mij verontwaardigd tegenover hem. Misschien niet met stomme lastering, maar in elk geval met een verschrikkelijk murmureren, zeggende, alsof het nog niet genoeg is dat de ellendige zondaars en door de erfzonde eeuwig verlorenen met allerlei rampen gestraft worden door de wet der 10 geboden, dat God nu ook nog door het evangelie smart op smart moest stapelen en ons ook door het evangelie moet bedreigen met zijn gerechtigheid en toorn. Ik raasde met een wild verward geweten daartegen. En zonder aflaten botste ik altijd weer tegen dat woord van Paulus, vurig dorstend om te weten wat de heilige Paulus ermee bedoelde. Let u erop dat er is hier geen sprake van dat Luther een schuldverslagen zondaar is geworden voor God. Hij wist het wel voor zichzelf, dat hij een zondig mens was, maar het bracht hem niet op de knieën. Ja, hij bad wel, maar dat was meer vromigheid dan dat er sprake was van verontmoediging voor de Heere. Hij raasde met wild bewogen geweten. Hij haatte dat woord gerechtigheid. Maar wat hij tegelijkertijd, ook al was hij eigenlijk heel opstandig, en leek hij heel veel op de Israëlieten in de woestijn die murmureerden tegen dat manna dat uit de hemel neerdaalde. Toch bleef hij de schriften onderzoeken. En heeft hij gedaan, hoewel hij dat op dat moment denk ik niet besefte, maar heeft hij gedaan wat Petrus zegt in dat eerste hoofdstuk van die tweede brief. We hebben het profetische woord dat zeer vast is en ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En dan is het goed om, daarom verbind ik dat vanavond met elkaar, daarom is het goed om te zien hoe dan die ontdekking die Luther gedaan heeft in zijn torencel, hoe dan die ontdekking tot stand is gekomen. Je mag natuurlijk zeggen dat dat een wonder van de hemel is, maar het is wel, als ik het zo mag zeggen, in de middelijke weg gegaan. En wat is dan die middelijke weg die God met Luther is gegaan en die Luther mocht gaan? Dat is nauwkeurig acht geven op wat er in dat woord, dat vaste, betrouwbare woord geschreven staat. We hebben het profetische woord, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor de schriften van het Oude Testament, maar dat geldt ook van die brieven van Paulus. Dat geldt ook van de evangelieën. Dat is het woord dat zeer vast is. En u doet wel dat u daarop acht hebt, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En wat Luther heeft verstaan, en wat hij ook bij andere gelegenheden wel heeft gezegd, dat is, je moet er net zo lang acht op geven, totdat ook inderdaad gebeurt wat er hier in 2 Petrus 1 staat. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En dat is gebeurd. Dat is toch een moment gekomen. Dat voor hem het licht vanuit het evangelie straalde in de donkerheid van die torencel, in de donkerheid en de duisternis van de middeleeuwen waarin hij gewikkeld was. Dat licht is doorgebroken. En wat was het dan? Daar op dat moment, in 1512. Dat was de ontdekking. Het heeft enorme gevolgen gehad. Positieve gevolgen. Enorme ontdekking. Dat hij las wat er stond. Van tevoren las hij wat er niet stond. Van tevoren las hij dat in het evangelie gerechtigheid van God, die God van ons eist, wordt geopenbaard. Dat staat er niet. Er staat in Romeinen 1 vers 16 en 17. Gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Gelijk geschreven staat, uit geloof tot geloof, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wat hij verstond toen, dat was dat de rechtvaardige leeft uit zijn wettische werken, dat de rechtvaardige leeft uit zijn boetedoeningen, dat de rechtvaardige leeft uit zijn offeranden, dat de rechtvaardige leeft uit zijn biechten, dat de rechtvaardige leeft uit zijn zelfkastijding. En ga zo maar door, want dat staat er niet. De rechtvaardige leeft uit het geloof. Ja, wat is dan dat geloof? Dat richt zich op dat profetische woord. Dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Dat is de ontdekking geworden. En toen hij zag dat God in dat evangelie, want daar gaat het natuurlijk om, dat God in het evangelie gerechtigheid openbaart om die te schenken. Ja, toen ging het licht op. Toen ging de deur naar het paradijs open. Hij schrijft, ik voelde mij als geheel herboren. En door open poorten ingegaan in het paradijs Gods. Dat. En dan gebeurde precies wat er staat in 2 Petrus 1 vers 19. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En wat betekent dat nou voor ons in deze tijd? Wat is, ik kan dus ook vragen, wat is nou de betekenis van de reformatie voor ons in deze tijd? Ja, dat is precies wat er in 2 Petrus 1 staat. Je hebt het profetische woord dat zeer vast is. En u doet wel dat u daarop acht hebt, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Ja, dat is het kerkelijke leven overzien en onze eigen hart overzien. Wat er zoal in omgaat, moeten we dan niet zeggen dat we daar nogal van zijn afgeweken? En dat dat helaas niet de praktijk van ons leven is. Dat we acht geven op het profetische woord dat zeer vast is. En dat net zo lang totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Het doet mij denken in dit verband aan Maria en Martha. Die zaten allebei aan de voeten van de Heer Jezus. En Martha is halverwege opgestaan. Ze zei, ja, er moet nou toch voor het eten gezorgd worden. En Maria bleef aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Ik kan het eigenlijk ook zo wel zeggen vanavond. En daar gaat het om. En dat heeft de Heer ook gezegd. Eén ding is nodig. Wat is er dan nodig? Om voortdurend acht te geven op het woord des Heren. Dat zeer vast is. En dat net zo lang totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dat heeft Maria gedaan. Dat zegt de Heere zelf. Ze heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Maar Martha stond halverwege op. Ze heeft niet het geduld gehad om te luisteren naar de hele toespraak, of laat ik zeggen, naar de hele preek die de Heer Jezus toen gehouden heeft. Ze had het wel voor gezien. Ze hield het voor gezien. Ze hield zich met andere dingen bezig. Is dat niet ons grote gebrek in deze tijd? Moet je niet zeggen links en rechts. En sommigen zeggen dan, ja, misschien zijn er ook wel onder u die dat zeggen, dominee, alles goed en wel, een mens moet wel luisteren naar wat er in dat woord staat, maar de Heilige Geest moet dat toch toepassen aan je hart. En wat brengt dat nou met zich mee, die gedachte, hè? De Heilige Geest moet dat toepassen aan je hart. Is dat niet toch bij een, ik ben voorzichtig, maar bij een aantal, dat dan vervolgens de Bijbel dicht gaat. En dat we de Bijbel in de kast zetten en zeggen, we hopen dat de Heilige Geest het nog eens toepast in onze harten. Dat zegt Petrus niet, hè. Petrus zegt, u doet wel dat u daarop acht hebt. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Net zo lang totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Wat wil ik ermee zeggen? Dat wij wel eens te vroeg de kerk uitgaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat we wel eens te snel ophouden met het lezen in de Bijbel. Dat we er ons geen tijd voor gunnen. Want er zijn andere dingen die gebeuren moeten. En ja, dan laten we liggen wat de Heere daar nou mee bedoeld heeft. Ben u daar wel eens zo mee bezig dat u zegt, Dat er een woord is in de Heilige Schrift dat u raakt en dat u treft. En dat u vraagt, Heere, wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor mij? Ben u daar zo wel eens mee bezig? En dat u daarnaar uitziet dat het licht van dat woord opgaat in uw hart. Dat de dag mag aanlichten, de morgenster opgaat in uw hart. Dat. Het kan ook nog op een andere manier. Dat we zeggen, ja, alles goed en wel. En ik denk dat toch ook heel veel vandaag onder christenen het geval is. We hebben gehoord dat de Heer Jezus voor de zonde van de mensen gestorven is. En daar houden we het dan op. En we doen vervolgens het boek dicht. En we gaan over tot de orde van de dag. En dan voelt u misschien zelf wel, ja, dat kan Gods bedoeling ook niet zijn. Dat wij simpel kennis nemen van, nou, wat we ervan maken, want er gebeurt natuurlijk ook een soort algemene verzoening. En een verzekeringspapiertje naar de hemel. Het kan Gods bedoeling niet zijn dat we op die manier met zijn woord omgaan. Dan doen we niet wat Petrus hier zegt. Gij hebt het profetische woord. En je doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Als u vanavond zegt, ik geloof dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde gestorven is. Mag ik u dan eens vragen, hoe komt u aan die wetenschap? Waar komt dat vandaan? En als u dat door het geloof mag zeggen, dat is natuurlijk bijzonder. Want ja, het zijn de woorden van McChain. Storven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Maar waar komt het vandaan? Is het louter kennis nemen van wat omgaat? Van een gezegde? Dat nemen we dan van anderen over. De Heer Jezus voor mijn zonde gestorven. Of is dat een ontdekking die je gedaan hebt bij het lezen van de Heilige Schrift en bij het horen van het evangelie? Ik hoop dat u mag verstaan wat het verschil is. Als het alleen maar een kennis nemen is van een algemeen gezegde, ja, wat laat het dan na? Wat is het verschil? Als het de ontdekking is van wat God in zijn woord geopenbaard heeft, zoals Luther dat heeft ontdekt bij het bestuderen van Romeinen 1, dan brengt dat wel wat met zich mee. Wat brengt dat dan met zich mee? Als je in je leven een kolossale ontdekking hebt gedaan, zul je dat dan ooit vergeten? Dat weet je niet meer. Als je een hele bijzondere gebeurtenis in je leven hebt meegemaakt. Als je, ik noem maar wat, als je van een ernstige ziekte genezen mocht. En je mocht dan ook zien dat de Heere die genezing heeft geschonken. Zul je dat ooit vergeten? Nee toch? Nou, zo is het nou ook als dat licht opgaat over wat er in dat woord geschreven staat. Dat je mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als ik zeg uit zijn mond, dan is dat uit zijn woord dat hier geschreven staat. Daar heb ik het uit gehoord. En dat is als een licht in mijn ziel geworden. Dat heeft de duisternis verdreven uit mijn hart. Wat brengt dat met zich mee? Als je eenmaal die ervaring hebt opgedaan en tot die ontdekking bent gekomen, dan zie je er toch naar uit dat de Heere dat toch wel weer eens opnieuw wil doen. Dan ga je met die verwachting naar de kerk, of je zit met die verwachting thuis. En je luistert naar de livestream. Je luistert naar wat de Heere door dat woord tot ons gezegd heeft. Dan zie je er naar uit dat dat licht weer opnieuw zal opgaan. En dan ben je er bang voor. Kijk, als dat licht in je ziel opgaat, dan brengt dat ook die eerste liefde met zich mee. Wederliefde. Zo staat in de Efezebrief. En als we daar dan van afwijken, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heere zegt, ik heb enige weinige dingen tegen u dat je uw eerste liefde hebt verlaten. Maar als het goed is, dan verlang je daarnaar terug. Dan zie je ernaar uit. Sommigen zeggen, ja, zie er naar uit dat ik nog weer eens een toeknikje van de hemel krijg. Er zei eens iemand tegen me, dat was na afloop van een kerkdienst, die stond me op te wachten. Die zei, ik heb vanmorgen aan de Heere gevraagd of ik nog eens mocht horen in de prediking dat de Heere van mij houdt. Wilt u het nog eens laten verkondigen, Heere, dat u van mij houdt? Ze kon het niet doen met een algemeen gezegde. En na afloop van de dienst mocht ze zeggen, ik heb het vanmorgen weer opnieuw gehoord. Dat, daar zie je toch naar uit, dat de Heere dat bevestigt. Dat hij zijn woord aan ons bevestigt en dat het licht weer opnieuw opgaat. Sola scriptura. Door het woord alleen. Dat wil ik vanavond benadrukken. Het is door het woord alleen. U moet het niet van iets anders dan van het woord verwachten. Ik heb de profetische woord, ik doe het wel dat je daarop acht hebt. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Je moet het niet verwachten van ja, allerlei bijzondere omstandigheden, maar van het woord alleen. Ja, maar wat doet de Heilige Geest daar dan bij? Dan moet ik om te beginnen zeggen, als het gaat over de verhouding woord en geest. Het woord, dat is dit woord, dat hier op de preekstoel ligt. Dit woord is het woord van de geest. Dat staat ook in 2 Petrus 1. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods, door de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dus het woord van de geest. Zou je eraan toe kunnen voegen. Vers 19. We hebben het profetische woord en dat is het woord van de geest. En u doet wel dat u daarop acht hebt. Het woord van de geest. En als wij zo makkelijk zeggen, ja, maar de geest moet het toepassen in onze harten. Dat kan een geweldige dooddoener worden. Waarmee wij het woord van God krachteloos maken. Om het anders te zeggen. Calvijn zegt, het woord is het vehiculum. Het karretje van de Heilige Geest. Als je zegt, ja, ik hoop toch dat de Heilige Geest in mijn hart binnenkomt. Dan zegt Calvijn, weet je hoe de Heilige Geest in je hart binnenkomt? Die komt in je hart binnen door te luisteren naar het woord van God. Want het behaagt de Heilige Geest om door dat woord bij ons binnen te komen. Dus wat betekent dat? Of je het nou van welke kanten of je het ook bekijkt, wat betekent dat? Dat de Heere ons vermaant om voortdurend acht te geven op wat er geschreven staat. Ja, en de duivel is er wel op uit, en dat heb ik natuurlijk vaker gezegd, om dat woord van God krachteloos te maken en dat van allerlei vraagtekens te voorzien. Dat is in het paradijs al zo geweest en daar gaat hij mee door tot op de dag van vandaag. Van ja, dit klopt niet en dat is niet goed en hoe kan dat nou en zo. En dan gaan we tornen aan alle wonderen die er geschreven staan. Laat je niet van de wijs brengen. Want dit is het profetische woord. Dat zeer vast is. En u doet wel dat u daarop acht hebt. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Mag ik nog wat noemen? Denk aan, en dat heeft Luther ook becommentarieerd, Galaten 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En dan koestert hij daar dezelfde gedachte. Want als je dat nou leest, wat moet je dan doen? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Is het dan zo bij u dat 1, 2, 3 gelooft? En dat u zegt, dat is dan ook voor mij? Mag ik dan zeggen, dat is een overtuiging van mijn hart die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En dan zegt Luther, let nou net zo lang op dat woord, totdat het geloofd zijnde uw ongeloof geheel wegneemt. Als je het nou maar niet geloven kan, hè. Je moet eens af van die gedachte van het is een algemene gedachte, de Heer is voor onze zonde gestorven. Maar het gaat erom dat het een overtuiging is die verankerd is in de diepste van je ziel. Als je dan aangevochten wordt en ze van binnen tegen je zeggen, denk je dat dat dan voor jou is? Wat doe je dan? Kan je daar dan mee leven? Zeg je dan, nou, we zullen wel zien. Hè? Ga je dan weer over tot de orde van de dag? Of is het je gebed dat je nou uit dat woord mag horen wat de Heere door dat woord tot u te zeggen heeft? En En acht dan, geef dan net zo lang acht op dat woord, totdat het geloofd zijnde uw ongeloof geheel wegneemt. Want op dat moment, als dat werkelijk tot je doordringt wat er geschreven staat, ja, dan neemt dat het ongeloof uit je hart weg. En dan is dat een licht dat schijnt in een duistere plaats. Dan gaat het licht op over je leven. Dat is niet zomaar wat die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Ik kan voor God niet bestaan. Ik ben een onreine, vuile zondaar. En als God met mij in het gericht gaat, niemand die leeft zal voor zijn aangezicht rechtvaardig zijn. Maar dat de Heer Jezus nu in mijn plaats gestorven is aan het kruis van Golgotha. En daarvoor mijn zonde heeft betaald. En ook voor mij heeft gebeden, Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Als dat doordringt tot in je ziel, wat dat nou betekent, ja, dan leg je je vinger bij dat woord uit Galaten 1 vers 4. En dan beaam je dat wat er geschreven staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En als daar die dag aan ligt en die morgenster opgaat in je harten, dan zie je er naar uit dat je straks in dat licht van Gods vriendelijk aangezicht tot in alle eeuwigheid mag wandelen. Maar als je er nou geen acht op geeft, als je nou zo makkelijk weer opstaat van je stoel, zo makkelijk ook de kerk uitgaat, dat coronavirus, dat is natuurlijk een beproeving, hè? Ja, ik hoop dat u thuis ook nog het geduld hebt om tot het laatste toe te blijven luisteren. En niet voortijdig afbreekt of opbreekt. Dat is niet alleen maar vanavond, maar dat is ook bij andere gelegenheden zo. Maar dat je er de moeite voor neemt om het tot je op je in te laten werken. En laat het met een voortdurend gebed zijn. Heere, geef toch dat ik uw woord mag verstaan. En dat het licht mag opgaan in mijn hart. Maar nog eens, als je dat niet doet, en je neemt genoegen met een algemeen gezegde, nou, dan kan je ook niet zeggen dat dat licht ooit is opgegaan in je hart. Dan leef je nog in de duisternis. En als je hier in de duisternis leeft, en misschien ook wel de werken van de duisternis doet, en je daarmee inlaat, als je hier in de duisternis leeft, als je straks sterven gaat, dan sla je je ogen op in de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn, een knetsing van de tanden. Wat zul je dan zeggen? Zul je zeggen, had ik dan maar meer geluisterd naar het evangelie, naar wat er geschreven staat, had ik daar toch maar meer acht op gegeven. Maar ik ben er achterloos aan voorbij gegaan. En ik ging mijn eigen gang. En ik leidde mijn eigen leven. En daardoor heb ik verkwanseld de grote schat en de genade die u in uw woord had geopenbaard. Wat zal dat vreselijk zijn. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil, een troostrijk woord. Ja, daar komt het wel op aan. Dat je het gelooft, dat je het verstaat. Ik denk ook aan wat Maria, de moeder van de Heer Jezus, zei toen het tegen haar gezegd werd van de geboorte van de zaligmaker. Wat staat er van Maria? Zij overlegde, zij bewaarde deze woorden, overleggende die in haar hart. Dat is het wat je moet doen. Dat woord horen, dat woord bewaren en dat overleggen in je hart. En dat dat ook misschien wel in de nacht, dat je toe mag brengen om te zeggen, de ogen houdt mij stilgemoed opwaarts om op God te letten. Om te letten op wat er geschreven staat. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in je hart. Ja, dat is het wat we van de reformatie en van Luther en van Petrus en van de Heere zelf mogen leren tot onze eeuwige zaligheid. Amen. Wij zingen Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5. Laten wij danken en bidden. Lieve Heere, we danken u voor uw woord. Dat woord dat ons wijs maakt tot de zaligheid. Dat woord dat een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Dat woord waarvan u gezegd hebt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En wat u vanavond tegen ons wilde zeggen, dat is dat wij op dat woord acht zullen geven en daarna zo lang zullen luisteren totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Totdat wij ons in uw licht mogen verblijden en dat wij in uw licht Uzelf, Heere Jezus, ook mogen ontmoeten. Als degene die voor ons gestorven bent, die voor ons gekruisigd is, maar die voor ons ook uit de doden is opgestaan. Onze Heere en Heiland, onze zaligmaker, onze verlosser. Heere, wilt u ons afleren om met onze eigen gedachten naar uw woord te gaan en onze eigen gedachten in te leggen in dat wat er geschreven staat. Maar geef dat wij door het lezen en het horen van dat woord mogen verstaan wat u door dat woord tot ons te zeggen hebt. En laat zo elke keer weer opnieuw het licht mogen opgaan in onze harten. En wilt u ons dan ook voor bewaren dat we door van alles en nog wat van uw woord worden afgetrokken. Van dat heilbrengende woord. Wilt u er ons voor bewaren dat wij door een beetje welvaart uw woord zouden verkwanselen en eraan zouden geven. Wilt u er ons voor bewaren dat wij door zogenaamde godsdienstige gedachten uw woord monddood maken. En het de mond snoeren. En niet luisteren naar wat er geschreven staat. Maar wilt u door uw woord zo krachtig werken in onze harten. Dat ook voor ons dat licht mag opgaan. Zoals dat destijds ook voor Luther is opgegaan. Zoals dat voor Petrus is opgegaan. Want hij getuigde nog vele jaren daarna van. Nog vlak voor zijn uitgang uit deze wereld. Hij zegt dat hij deze dingen schrijft opdat u na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Heere, we bidden u. Geef dat we de rijkdom van dat woord mogen zien en dat mogen bewaren. Net als Maria. Zij bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. En dat er dan ook iets mag zijn van hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Heren, dat smeken wij u. Omdat wij niet door het gemis van die glans in een eeuwige nacht zouden verzinken. Maar hoor ons en verhoor ons en zegen ons onder de verkondiging van uw woord, van uw evangelie. Sterk en zegen al uw dienaren die u roept hier en elders om uw evangelie te verkondigen, ook in deze tijd. En laat dat een reformatie bewerken in onze harten en in de gemeenten waar wij toe mogen behoren. Hier en overal. Wij vragen het u uit genade. Verdienen doen we het niet, maar doen we het alleen om het offer. De verdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Hoor ons gebed alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het Lutherlied, een twee coupletten, vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.